Gemeente, wij willen vanavond Gods woord openen in het Nieuwe Testament. Tweede brief van de apostel Petrus. En daarvan het eerste hoofdstuk, 2 Petrus 1. 2 Petrus 1. Vanaf vers 1 tot en met het slot. 2 Petrus 1, vanaf vers 1, daar lezen we dan Gods heilig en onfeilbaar woord aldus Simon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus aan degenen die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Here. Gelijk ons zijn goddelijke kracht alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort geschonken heeft door de kennis desgene die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd, door welk ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat ge door dezelfde der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat ge ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid, en gij tot hetzelfde ook alle naastigheid toebrengende voegt bij uw geloof deugd, en bij de deugd kennis, en bij de kennis matigheid, en bij de matigheid leidzaamheid, en bij de leidzaamheid godzaligheid, en bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde liefde jegens allen. Want zo deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn, ze zullen u niet ledig nog onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Want bij welke deze dingen niet zijn, die is blind, van verre niet ziende, hebben de vergeten de reiniging zijner vorige zonde. Daarom, broeders, benaastigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heer en Zaligmaker, Jezus Christus. Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. En ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwekken door vermaning, alzo ik weet dat de aflegging mijn tabernakels haast zijn zal, gelijkerwijs ook onze Heer Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Doch ik zal ook naastigheid doen bij alle gelegenheid, dat ge na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben. Want we zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus. Maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanige stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd: deze is mijn geliefde Zoon, in de welk ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord als ze van de hemel gebracht is geweest, toen wij met hem op de heilige berg waren. En we hebben het profetische woord, dat zeer vast is en ge doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende, in een duistere plaats totdat de dag aanlicht en de morgenster opga in uw harten. Dit eerst wetende dat geen profetie de schrift is van eigen uitlegging, want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. Tot zover. Ik lees u nogmaals de tekst voor de Bijbellezing van deze avond uit 2 Petrus 1, vers 19. En wij hebben het profetische woord dat zeer vast is en ge doet wel, dat ge daarop acht hebt als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. We schrijven dan boven de Bijbellezing een vermaning om acht te slaan of om acht te geven op het profetische woord. Een vermaning om acht te slaan of om acht te geven op het profetische woord. En we letten daarbij op drie aandachtspunten. In de eerste plaats, dat profetische woord is zeer vast. In de tweede plaats, het schijnt als een licht in een duistere plaats. En in de derde plaats, het behoudt zijn waarde tot de laatste dag. Een vermaning om acht te slaan op het profetische woord. Drie aandachtspunten. Omdat het zeer vast is. Omdat het schijnt als een licht in een duistere plaats. In de derde plaats, omdat het zijn waarde behoudt tot de laatste dag. Gemeente, we horen uit de mond van Petrus, maar we mogen vanavond u bijzonder wel zeggen, de Heilige Geest heeft hem gedreven om deze woorden te spreken, te schrijven. We horen uit Petrus' mond deze vermaning om acht te geven op het profetische woord. En waarom is de apostel daar zoveel aan gelegen? Wel, hij weet terdege dat de tijd voor hem kort is op aarde. Zal niet lang meer duren. Dan zal zijn taak op aarde die hij voor de Heere mag en moet vervullen voorbij zijn. En dat is niet zomaar een gevoel bij Petrus geweest. Nee, hij schrijft in vers 14 dat de Heer Jezus hem dat zelf heeft geopenbaard. In vers 14 alzo, ik weet dat de aflegging mijn tabernakels haast zijn zal, gelijkerwijs ook onze Heer Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Dat is sterven. De tabernakel, de tempel van ons lichaam, de tent van ons lichaam, wordt afgebroken. En zal afgelegd moeten worden. Denk ook maar aan 2 Korinthe 5, waar hij schrijft, waar de apostel Paulus schrijft, dat ons aartshuis deze tabernakels afgebroken wordt. Petrus weet dat het aanstaande is. En gemeente, het sterven van een mens op aarde, dat is bijzonder aangrijpend. Maar het mag voor Petrus ook iets bijzonder troostrijks zijn. Hij mag weten, niet lang meer. En dan zal het nooit meer zondigen, niet lang meer. Zal het nooit meer de Heere bedroeven. Niet lang meer. Dan zal het nooit meer verachteren in de genade. Dan zal er nooit meer duisternis zijn in mijn ziel. Dan zal de Heer hem eeuwig troosten. En de tranen van zijn ogen afwissen. Dan zal hij de gemaakte gemeenschap met God in Christus mogen ervaren. Dan zal hij mogen zijn waar de Vader is en de Zoon aan zijn rechterhand. Dan zal hij eeuwig mogen juichen. En dan zal hij mogen terugzien zoveel heiligen van de triomferende kerk, die al in de hemel zijn aangekomen, de strijd te boven zijn. Mogen wij ook zo'n vooruitzicht hebben. En dat door enkel vrije, onverdiende, verkiezende genade. Omdat we de verschijning van de Heer Jezus hebben liefgekregen. Ja, omdat we leren kennen de grootte van ons kwaad, van onze zonde, van onze schuld, naar God en de naaste toe. Maar ook omdat we leren schuilen achter het bloed van de Heer Jezus, de toevlucht leren nemen, zijn naam mochten aanroepen, zijn verschijnen lief hebben gekregen, vergeven zonde mocht ontvangen en het waar is geworden, het behaagde God, zijn Zoon, aan ons te openbaren en we dat leven mogen kennen. Aan zijn voeten, in zijn dienst, zijn voetstappen drukkend, de Heere dienend en tegen de zonde strijdend. O, dan mag het zijn, het beste komt nog. Wat is het voor uitzicht schoon? Hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. Petrus weet, die dag komt. Maar al zal het dan in de hemel blijdschap zijn, Op aarde zal er droefheid zijn. Ook in de gemeente. Met name in de gemeente van Jeruzalem, waar hij voor zoveel voor mag betekenen. Ook onder de eerste christenen. En waarom is dan dat verlies zo groot? Wel, Petrus was toch immers een apostel, een ooggetuige geweest. Van de Heer Jezus, van zijn woorden, van zijn werk, van zijn wonderen. Wat heeft hij niet mogen zien, waar kon hij niet van spreken? Tot vertroosting en tot opbouw van de gemeente. Hij is ooggetuige geweest van de wonderen die de Heer deed, van de woorden die hij sprak. En bijzonder open schrijft hij hier dat hij ooggetuig is geweest van de verheerlijking op de berg. Die de Heer Jezus ook heeft mogen ontvangen, zo kort voor zijn lijden en zijn sterven. Hij is ooggetuige ervan geweest hoe de Heer Jezus het laatste avondmaal heeft ingesteld. Hij heeft gezien hoe de Heer heeft gekropen door de hof, geleden heeft aan het kruis. Hij heeft ook mogen zien hoe de Heer op de avond van Pasen kwam, door de gesloten deuren heen, om het uit te roepen: vrede zij uw lieden. Hij heeft mogen zien hoe de Heer opvoert ten hemel met zijn handen zegenend over zijn discipelen uitgebreid. En daarvan kon hij spreken. En als hij nu straks niet meer in hun midden zal zijn, oh, wat zullen ze hem dan ook met heimwee nastaren? Wat zullen ze dan ook zijn onderwijs moeten missen? En Petrus weet dat ook, en daarom vermaant hij in deze brief degene die zullen achterblijven. Zoals een moeder die weet dat ze zal gaan sterven, haar kinderen bij zich roept om haar om hen het laatste wat ze niet mogen vergeten op het hart te drukken. Zoals een vader die weet dat hij sterven gaat, misschien wel als een testament een brief schrijft aan zijn kinderen, aan zijn kleinkinderen, om de dingen bij waar ze moeten blijven, om die ze mee te geven. En zo gebruikt Petrus de korte tijd die hij nog heeft om hen te vermanen. Hij schrijft dat in vers 13: ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwekken door vermaning. En in vers 15: doch ik zal ook naastigheid, dat wil zeggen, hij zal zich ervoor beijveren bij alle gelegenheid, dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben. En zo vermaant hij hen onder meer om hun roeping en verkiezing vast te maken. Opdat ze voor struikelen bevrijd zullen worden. En dat als ze zullen sterven, hen rijkelijk toegevoegd zal worden de ingang en het eeuwig koninkrijk van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Dat als ze sterven, ze rijk zullen mogen afreizen in de volle zekerheid van het geloof. En omdat dat het geval zal zijn, vermaant hij hen ook. En dan zijn we aangekomen bij de woorden van onze tekst. Dan vermaant hij hen ook om acht te geven op het profetische woord dat zeer vast is. Dat is een troost. Als straks Petrus er niet meer zal zijn, zal de Heer toch blijven. Het woord van God blijft. Gemeente, waaruit mogen we weten dat de Heer nog onder ons wil zijn, bemoeienis met u wil hebben. Dat de Heer nog wil werken. Dat zijn werk nog niet af is, zijn werk nog niet gedaan is. Wel, blijkt het iets bijzonder daaruit dat hij zijn woord nog geeft. En zijn woord ons niet heeft ontnomen. Dat er nog de prediking van het woord mag zijn. En de bediening van de sacramenten. Dat het werk in de wijngaard des Heren nog voortgang mag hebben. O, dat mag wel ootmoedig stemmen, maar dat mag ook het hart verblijden. Dat mag verwachting geven. Dat mag klein maken. Zoveel goedheid van de Heere jegens een verloren zondaarsgeslacht dat alles verbeurt en verzondigt. Woord geeft de Heere nog. En het voortgang van het woord, Heer, wil nog wagen, zoals men vroeger wel zei. Hij wil nog rijden op de wagen van zijn woord. Opdat we worden toegebracht tot de gemeente die zalig wordt. En zo schrijft hij die vermaning om acht te geven op dat woord. Ook als hij er niet meer is. Dan wil de Heere nog werken. Dan wil de Heere nog spreken. En zijn gemeente bouwen op dat fundament van apostelen en profeten. Waarvan de Heer Jezus Christus zelf de uiterste hoeksteen is. En Petrus heeft het mogen zien hoe dat profetische woord zeer vast is. Hoe dat in Christus vervuld is. Hoe dat in hem bevestigd is. Hoe dat in hem ja en amen is. Hoe dat woord in de Zoon van God vlees geworden is. Het woord is zeer vast. Wat betekent dat eigenlijk? In het Grieks staat er dan een woord wat we ook kunnen vertalen met bestendig, betrouwbaar, sterk, zeker, duurzaam. Duurzaam, dat woord, dat komen we nogal tegen in onze tijd. Verduurzamen, daar wordt veel over gesproken, wel gemeente. Wat is nou echt duurzaam? Deze wereld en haar begeerlijkheden gaan voorbij. En daarmee zeg ik niet dat de duurzaamheid waarover wordt gesproken, dat dat geen betekenis heeft, geen zins. Maar we moeten niet vergeten, deze wereld en haar begeerlijkheid gaat voorbij. Wat is nou echt duurzaam? Dat is Gods woord. Wat vergaat? Het woord van God. Dat bestaat, dat staat op recht en waarheid bouwt. Als op onwrikbare steunpilaren alles kan veranderen. Maar het woord van de Heere verandert niet omdat de Heere niet verandert. Alles in uw leven kan wankelen. Maar het woord van God is vast. En is zo betrouwbaar. Daar kunt u zich op verlaten. Omdat u zich op de Heere zelf kunt verlaten. De Heere kan niet liegen. Bij de Heer is er geen schaduw van omkering. Bij de Heer is er geen verandering. Het is in Christus ja en amen. Bezegeld met zijn bloed dat woord, het profetische woord van de Vader. O de Heer Jezus, het is in hem vlees geworden. Hij heeft dat woord gedragen. Gedragen op de Goede Vrijdag. Door het gericht heen. En het is waar in hem. Waar gebleken, bestendig, alle reden Gods is doorlouterd. En gemeente, het is ook een beproefd woord, van tijden en van plaatsen, van alle eeuwen, heeft de kerk des Heeren zich erop mogen verlaten. Al de gezalen die mogen juichen voor Gods troon, hebben zich op dat woord mogen verlaten. En het is eeuwig waar gebleken. En we hebben het profetische woord, dat zeer vast is. De apostel noemt het profetische woord, we zouden zeggen, maar dat is toch ook het woord van de apostel, jawel. Maar Peter is natuurlijk zelf een apostel. Hij heeft mogen zien hoe dat profetische woord in Christus vervuld werd. Daarom spreekt hij er hier zo ook over. Later zal de apostel Paulus, een later apostel die het ook zal zeggen, de laatste van allen is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene gezien, ook spreken van het woord van profeten en apostelen. Maar Petrus, we zouden zeggen, als een van de eerste apostelen, die spreekt over de vervulling waarvan hij getuig is geweest. En de Heer Jezus Christus, als ook de Heer Jezus dat zelf heeft gedaan, denk maar aan de Emmausgangers. Waar de Heer Jezus ook vanuit het woord van de profeten en heeft onderwezen dat de Christus moest lijden, moest sterven en alzo in zijn heerlijkheid zou moeten ingaan. Zeer vast. Petrus mag het zien. Ik ben er getuige van geweest. Dat waar is. Zijn sterven. Zijn opstanding. En gemeente, nu mogen we dat woord ook nog hebben. Is het geen wonder. Maar nu kan er vanavond misschien wel een jongen of een meisje zeggen. Ja, maar dat woord hebben we toch wel gekregen door middel van mannen, door middel van mensenkinderen. En kan ik er dan van uitgaan dat het woord dan toch nog wel vast is, want het zijn toch de profeten en de apostelen die dat woord toch hebben geschreven? Jawel, maar daar mag de apostel ook van spreken, bijvoorbeeld in vers 20 en 21, dit eerst wetende. Dat geen profetie des schrift is van eigen uitlegging, want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. De kanttekenaren merken dit verband op. De schrift is niet ontstaan door menselijk gevoelen of ingeven. En Calvijn zegt, we moeten voor zeker houden dat geen sterfelijke mensen tot ons spreken, maar God met ons spreekt. Is dat niet een wonder? Als de Bijbel thuis aan tafel opengaat, als de Bijbel in je slaapkamer opengaat, en als de Bijbel in de kerk opengaat en het woord gepreekt nog wordt, of op hun huisbezoek, of noemt u maar op. Dan valt de dominee weg, dan valt de kandidaat weg. Dan valt de oudering weg. En dan spreekt de Heer. Hoeveel ontmoetingen zijn er al niet geweest in je leven, in uw leven? Met de Heer. Wat een bemoeienis heeft de Heer al niet met u willen hebben, met mij willen hebben. En ik weet wel, het is nodig dat Gods geest zich paart aan het woord, dat ons verstand verlicht wordt door de Heilige Geest. Het is nodig dat we bediend worden door de Heilige Geest. Dat we door de Geest overtuigd worden van onze zonde. Door die Geest vertroost worden, verzegeld worden. Ik weet, dat is nodig. En er zal ook het smeekgebed omhoog zijn. Dat het woord niet zal zijn, het ene oor ingaat en het andere oor uitgaat. Hoewel de Heer ook daarin zegt, het zal nooit ledig wederkeren, want het zal altijd wat doen, het doet wat hij behaagt. Is het niet ten zegen, dan wel ten oordeel. Brengt ons altijd of dichter bij de Heer of verder bij de Heer vandaan. En als iemand dan denkt, zal het woord maar dicht laten, dan heeft de boze zijn zin. En komen alleen maar verder bij de Heer vandaan. Dan staan we er wel eens bij stil als een mens sterven gaat. En eeuwig verloren moet gaan. Dat niet aan God ligt. Dat de Heer dan zal spreken. En erop terug zal komen hoe vaak hij niet heeft tot ons willen spreken. Ben je er wel eens klein onder geworden? En is het hart er ook wel eens verblijd over geworden? Dat zeer vaste woord dat de Heer het ons geeft. En gemeente, dat is niet een woord waarbij de profeten, waarbij de apostelen door de Heilige Geest geleid zijn toen ze het mochten schrijven. Toen Calvijn zijn institutie mocht schrijven en Brakel de redelijke godsdienst, dan kunnen we zeggen, ze werden door Gods Geest geleid. Maar de profeten en de apostelen zijn door Gods Geest geïnspireerd, gedreven. Al hadden ze iets anders willen opschrijven, het kon niet. Want de Heere leidde hem daarin. Nee, bestuurde hem daarin. Door de Geest gedreven zijn. Door de Geest aangevuurd zijn. Door de wil van mensen niet voortgebracht. Maar de wil van God en daarom ook foutloos. Daarom ook volkomen. Daarom ook duidelijk al die eigenschappen die in de gereformeerde theologie gegeven worden aangaande het woord. Ze zijn daarin waar, omdat het woord niet door de wil van een man is voortgebracht, maar door de wil van God. Zo hebben ook de apostel het zelf mogen zien. Ik denk aan Handelingen 28, waar de apostel Paulus in Romeinen in Rome is, en dan de woorden aanhaalt uit Jesaja 6 en dan zegt, De Heilige Geest heeft gesproken door Jesaja, de profeet, tot onze vader. En ik denk ook aan wat apostel Paulus in 2 Timotheüs 3 schrijft. Aan zijn geestelijke zoon Timotheüs. Al de schrift is van God ingegeven. En is nuttig tot lering, tot wederlegging. Tot verbetering, tot onderwijzing. Die in de rechtvaardigheid is. Opdat de mens Gods volmaakt zij. Tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. We hebben profetische woord. Dat zeer vast in het doet wel. Dat ge daarop acht hebt. Gemeente, dat als het goed is, stempelt ons dat ook. Als we het woord lezen. Dat we dat lezen met eerbied. Met aandacht. Met de bede om de verlichting door de Heilige Geest. Met de Heilige Geest. Calvijn zegt in dit verband. We moeten ons niet lichtvaardig tot het lezen van de schrift begeven. Vertrouwende op ons eigen verstand. Hij schrijft, de schriften worden alleen dan met vrucht gelezen als wij ons vleeselijk verstand afgelegd hebben en ons door de Heilige Geest onderhorig laten onderwijzen. Wat is dat nodig? En wat wordt dat vaak gemist ook in onze dagen? Denk maar aan het hele debat over schepping en evolutie. Ja, de Bijbel zegt, maar de wetenschap zegt ook wat. En dat is ook waar. En zo tracht men een harmonie te bewerken. Maar gemeente, de Heere zegt toch in zijn woord zo duidelijk. Dat de schepping niet een proces is. Ook niet een toevallig proces. En ook niet een geleid proces van miljoenen jaren. Waarbij lagere vormen van leven zich ontwikkelden tot hogere vormen van leven. Nee. Maar dat de Heer heeft geschapen door te spreken. Iets uit niets. 6 dagen die vergelijkbaar zijn met onze dagen. Vanuit het Hebreeuws blijkt dat zo duidelijk. Avond geweest en morgen geweest. De eerste dag en de tweede dag. Dagen van 24 uur. Waarbij de Heer alles naar zijn aard heeft geschapen. En niets heeft overgelaten. Alles naar zijn wil heeft bereid. Zien we dat ook niet op een andere wijze. Dat dat een zekere geweld wordt aangedaan. Ik denk ook aan de gedachte die wel eens wordt geopperd. Ja, maar de schrift is toch in een bepaalde tijd, in een bepaalde cultuur ontstaan. En dan kun je toch niet zomaar één op één overplaatsen naar onze tijd. Dan moeten we toch een vertaalslag maken. Dan moet daar toch bepaalde hermeneutische regels bij gevonden worden. En zo denken we ook aan wat we ook in andere kerken wel tegenkomen. De vrouw in het ambt. Man en vrouw zijn toch in onze samenleving gelijk. En zo maak je als het ware de kloof met de wereld groter. Heeft de Heer dan niet gesproken? Waarom hij de man het ambt geeft? Omdat de man als eerste geschapen is. En omdat Eva de man verleid heeft en niet de man de vrouw. O, dat ontstijgt toch alle tijd en alle cultuur. En zo kan toch het emancipatiedenken in onze samenleving niet de kerkenraadskamers en de kansels ook bestijgen als het ware. Altijd weer terug op de schrift. Op het woord. O, wie het woord vergeet, raakt de Heere gewis kwijt. Gebeurt er nog één ding bij dit eerste aandachtspunt. We kunnen ook vertalen. Als er staat en je doet wel dat je daarop acht hebt. We kunnen dat ook vertalen het laatste met er ons om bekommeren. Ervoor zorgen. Ligt daar ook niet een geweldige taak in het onderwijs. Bij de ouders in de gemeente ook. Naar de jeugd toe. De Heer heeft ons ook daarin een vertaling gegeven. Statenvertaling. En als we denken ook aan de Dordtse synode, waartoe besloten is. En dat God vruchtige mannen hebben mogen arbeiden. En toen ook wonderlijk de bescherming van de Heer is gebleken, toen in Leiden de pest ook uitbrak. En degene die aan de Statenvertaling mochten arbeiden, gespaard mochten worden, wat is het een zegen. Dat we dat ook uit de hand van de Heer mogen ontvangen. En om daar ook bij te blijven, ook kijk, ik weet wel, en dat is ook zeker zo, een taal ontwikkelt zich en dan kan het ook voorkomen dat bepaalde woorden in de loop der tijden een andere betekenis krijgen. Dan zal ook een woord soms veranderd moeten worden. Dat is ook al de tijd altijd gebeurd. Ik denk maar bijvoorbeeld aan het woord wijf. Dat heeft in onze dagen een lelijke klank. In vroeger dagen had dat een neutrale klank. Daarom is het ook veranderd in het woord vrouw. Hij kan ook betekenen als zelfs een oudere generatie iets niet meer weet, dat ook iets veranderd moet worden. En toch zeg ik deze waarschuwing. We leven in een tijd waarin als we de Bijbel lezen, er wel zijn die zeggen, ook jongeren die zeggen, dan moet ik het toch meteen begrijpen. En dan moet ik zelf altijd terugdenken aan de jaren 70, toen ik voor het eerst de Bijbel mocht gaan lezen, een beetje kon lezen. En de Bijbel in de kerk hoorde preken. En ik nog heel veel niet begreep. En ik nog wist, ik moet nog heel veel leren. Nou mag ik het zo zeggen, 40 jaar verder zijn. En dan denk ik, ik moet nog veel meer leren. We hoeven niet ineens alles in één keer te begrijpen. Dat mag ook tijd kosten. Daar zullen we, als het goed is, ook ons leven lang over mogen doen. Om steeds opnieuw daarvan te leren, maar ook inspanning vragen. Om het woord te onderzoeken. En dan mogen we toch zeggen, de Statenvertaling, de meest getrouwe vertaling, zo dicht mogelijk bij de grondtekst. In de loop der tijden allerlei andere vertalingen geweest. En soms inderdaad wel wat beter begrijpbaar. Maar soms ook heel vaak dat je moet zeggen, er is toch ook wat verloren gegaan. Aan rijkte en diepte en aan de diepe betekenis. Het woord is vast. Wat een wonder dat we het mogen hebben. Waarom? Een tweede punt. Gemeente, omdat het schijnt als een licht in een duistere plaats. Waarom dat vermaan van de apostel? Om dat woord te onderzoeken. Om er acht op te slaan. Waarom ook in onze dagen nog dat vermaan? Om de Bijbel te onderzoeken op dit jeugdvereniging, op de catechisatie in onze huizen. Waarom de prediking van het woord zo belangrijk, de uitleg en de toepassing. Omdat de genademiddelen zijn die de Heer heeft gegeven. Waardoor de Heer het heil wil werken. Waardoor de Heer de zondaren wil bekeren. Waardoor de Heer de zondaren wil vertroosten. En harten wil verzekeren. Dat de Heer een schuld en zonde wil vergeven. Het geloof in Christus gewerkt mag worden. Het profetische woord dat zeer vast is, dat schijnt. Als in een duistere plaats, we weten allemaal wel. Dat als we straks naar buiten gaan, we lamp nodig hebben. En nu valt het hier in het westen nog wel mee. Maar als je bijvoorbeeld in het oosten, of voorheen toen wij in het noorden woonden, als je dan buiten kwam, is het vaak donkerder dan in het westen. Wie dan geen goede lamp heeft, die kan de weg kwijtraken. In het oosten, het noorden komt het wel voor, na een bepaalde tijd, dat een deel van de lampen ook in de dorpen uitgaat. Was een lamp belangrijk? Niet te struikelen, niet te verdwalen. En zelfs als we in huis in een kelder gaan, donkere kelder, hebben we een lamp nodig, omdat we niet van de trap zouden vallen. En u zegt de Heer in zijn woord, dat zijn woord zo'n lamp is in geestelijk opzicht. Denk maar op Psalm 119, uw woord is mijn lamp voor mijn voet. Mijn pad ten licht om het donker op te klaren. En ook de opening van uw woorden zal gewis gelijk een licht het donker opdoen klaar. Ik denk maar op Psalm 19. Des Heeren wet nochtans verspreid, volmaakt er glans, terwijl zij het hart bekeert. En waarom is dat woord een licht wel? Omdat de God van het woord, omdat Christus die het vlees geworden wordt, het licht is. En het woord heeft God gegeven om de Heer Jezus te leren kennen. Door het woord wil Christus zich openbaren aan een zondaar, aan een zondares. En door zijn woord wil hij als een licht zijn licht doen schijnen in een donker zondaarshart. Is het niet een wonder? Hij is dat licht. Die ster in Jacob. Die zonne der gerechtigheid. Dat licht der wereld. Hoor maar hoe in het woord, keer op keer, over de Heer Jezus wordt gesproken als over een licht. Zacharias zingt ervan, dus wordt het Heere volk geleid. Tot licht dat u ontstoken is, tot kennis van de zaligheid. In hun schuldvergiffenis die nooit in schone glans verscheen. Dan nu door Gods barmhartigheid die met ons lot bewogen. Om ons van zonden ongeval te ontslaan. Een ster Jacob op doet gaan. De zon des heils doet aan de kimmen staan. Ik ben het licht der wereld die mij gelooft. Zal de duister niet wandelen. En dat licht dat schijnt in een duistere plaats. Wat is die duistere plaats? Wat wordt daarmee bedoeld met die duistere plaats? Voor de zondeval in het paradijs was er geen duistere plaats. Adam en Eva mochten wandelen in het licht des Heren. Maar door de zondeval, door de zonde en de ongerechtigheid, is het donker geworden. Deze wereld is een duistere plaats. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Alle mensenkinderen, ze wandelen in het duister, ze zijn diep ongelukkig. Ze hebben geen vrede. Ze kennen niet de ware blijdschap. Ook niet die jongeren. Die naar een concert gaan. Die naar het voetbalstadion, naar Feyenoord gaan. Ook niet die mensen die zo rijk zijn. Dat ze zich nooit meer hoeven zorgen te maken. Over hun bezit en over hun leven. En toch geen vrede. Geen vreugde. Malachi 4, de zonde der gerechtigheid onder die stralen genezen. Allemaal, gemeente, zijn we ziek. Allemaal zijn we opgegeven. Allemaal moeten we de dood sterven van nature. De wereld die van God af is. De wereld die verloren ligt. En waar de donkere slagschaduw van de zondeval over ons leven ligt. Woord ellende drukt het zo duidelijk uit. De katechisanten kennen het woord wel. Oud-Nederlands van het woord uitlandig. Buiten de gemeenschap met God. Van God verwijderd. Zonder God en zonder hoop in de wereld. Het is de duister waar een mens moet leven. Waarvan de Heer sprak dat een vrouw daar met smart kinderen moet baren. En een man in het zweet zijn brood moet verdienen. De duisternis van oorlogen, van terreurdreiging, van onzekerheid, van onrecht, van kwaad dat men elkaar aandoet, dat men elkaar grieft, elkaar in de steek laat. Dat er schaduwen zijn en zorgen in de huizen, nood in de gezinnen. Dat een vrouw haar kind moet verliezen, kinderen, ouders. Een man moet staan bij het graf van zijn vrouw en andersom. In die duistere plaats verkeren we nou allemaal. En nee, we ervaren het niet altijd zo. En er is ook nog de Gods genade. Algemene genade. Dat er op aarde nog oprechte trouw mag zijn, liefde. In huwelijken. Tussen ouders en kinderen en andersom. Dat de Heer de zon doet opgaan over goed en over slechten. Dat er nog kinderen geboren mogen worden. Dat de Heer ons nog overdag, overlaat dag en dag met zijn gunst bewijzen. Dat er gebedsverhoringen zijn, uitreddingen zijn. Dat de Heer geeft de prediking van zijn woord. En toch, gemeente, wat zijn we achterloos van nature. Wat leeft een mens oppervlakkig. Maar gebruiken we van nature onze genade en zo vaak ook naar ontvangen genade. Om schatten te vergaderen die geen waarde hebben. En ik denk aan de woorden van iemand van 2 eeuwen geleden die ik las. Wandelt u nog in het donkere schaduw? Is het niet donker in u, o mens? Wanneer de zwarte nacht der zonde over u is neergedaald. Hoor toch, o mens, en beken het toch. Dat de zonde uw leven in menig opzicht tot een mislukt en geschandvlekt leven heeft gemaakt. Ziet u niet in uw lijden dat de ene ster van aardse vreugde na de andere ten onder is gegaan? En dat terwijl de morgenster niet is verrezen in uw hart, is het niet donker als u ziet dat de dood u nadert, is het niet donker boven u, die u van uw maker niet kunt losscheuren, zonder u diep ongelukkig te voelen, en dat u toch niet tot God kunt opzien, zonder dat de schrik voor de heilige God u door uw lendenen gaat. Wie verbreekt de macht der zonde, gemeente, ziet u dat? Die duisternis is niet alleen buiten ons in de wereld. Maar die duisternis is in de eerste plaats hier gekomen. In ons hart een donkere moordspelonk. Een bron van ongerechtigheid. De fariseeën, ze dachten, als we onze handen wassen. Als we geen onrein vlees eten, we houden de zonde buiten ons. Maar de Heer Jezus moet hen erop wijzen. Dat het is in de mens. Uit het hart komen voort de boze bedenken, de doodslag, het overspel, de hoererij, de dieverij, de valse getuigenis en de lastering. De liefde tot onszelf en de liefde tot de wereld. En de liefde tot de Heer en de naast ontbreekt. Geluisterd naar de boze, de vorst der duisternis. En we doen de werken der duisternis. Ben we er al ontdekt? Zijn we er al ontdekt? Bent u en jij en ik dat steeds weer opnieuw en steeds ook bij vernieuwing daarop bij bepaald hoe donker ons hart is? Moet je dat nou met droefheid al erkennen? Dat de Heer zo vaak bedroeft. Heere, wij zijn van het heilspoor afgegaan. Wij en onze vaderen tevens, ik heb tegen u, o Heere, zware menigmaal misdreven, dat er geen vrede kan zijn. En dat er dan ook geen troost kan zijn vanuit onszelf. Dat we Gods toren verdiend hebben. Dat de Heer het naar recht moet zeggen, dat een mens verdoemelijk is voor hem. En vervloekt. Ziet u dan niet hoe de Heer alles ziet en weet? Hoe de Heer ons hart doorgrondt? Hoe de Heer de nieren proeft? Hoe geen onreinheid voor hem kan bestaan? Ziet u dan niet wie u zelf bent? Wie jij bent en wie ik ben van nature? En dat er ook in het hart van een kind van God aan het vangen genade zoveel te vinden is. Wat ons maakt tot een wegwerpelijk kleed en gerechtigheid. Een wegwerpelijk kleed voor de Heer. O, het is nodig ontdekt te worden. En dan steeds weer opnieuw en elke dag opnieuw. Aan zonde en schuld. Om overtuigd te worden. Door de Heilige Geest van ons aan zonde, gerechtigheid en oordeel. O, zult u daar de Heer om smeken als u daar nog vreemd van bent. Dat u niet voortleeft. Die brede weg naar het verderf, zonder borg en zonder middelaar. Tot oneer van God en tot schade voor uw ziel. Omdat de mens gaat zien wie die is voor God. En de dood op het zijn leert schrijven dat het op de knieën brengt. Met die bede, o God, wees mij de zondaar genade en een bidden en smeken wordt geboren. Geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is er geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Zijn er vanavond in de kerk. Een zondaar. Een zondaar is geen vrede. Geen troost. Schuld en zonde. Onrein voor God en zwart. van boven tot beneden. En u kunt uw hart niet bekeren. U kunt uw schuld niet verzoenen. U moet het belijden. Ik kan niet en ik heb niet en ik weet niet en ik deug niet en ik wil niet. Maar is er nou vanavond voor mij een woord bij? Het hele woord van vanavond is een woord van de Heere voor u. Heb acht op dat woord. Dat profetische woord. Dat zeer vast is. Dat schijnt als een licht in een duistere plaats. Hoe lang moet ik er acht op hebben? De Heer zegt het precies. Totdat de morgenster opgaat in uw hart. En wat staat er dan in dat woord? Dat God de Vader van eeuwigheid af gedacht heeft gehad van vrede. Dat hij wil dat een schare zalig zal worden die niemand tellen kan. Daar lees ik van zijn verkiezende liefde in de zoon van zijn welbehagen. Daar lees ik van die roeping van zijn zoon in de nooit begonnen eeuwigheid. Daar lees ik over het wonder dat de zaligmaker wilde komen in de kerstnacht. Dat de engelen ervan hebben gezongen. Ere zij God in de hoogste hemelen. En vrede op aarde in de mensen welbehagen. Daar hoor ik wie hij is. Die de wet van zijn vader heeft gedragen in zijn hart. En heeft vervuld. Die nooit heeft gezondigd. Maar dat zon is gemaakt. Die maar voor één die naar deze aarde kwam. Om voor voldoening te zorgen. Daar hoor ik hoe hij voor de overtreders heeft gebeden. Daar hoor ik hoe op zijn lippen genade is uitgestort. Hoe hij de pers alleen heeft willen treden. De straf heeft willen dragen die ons tevreden aanbrengt. Door wie striemen er genezing is geworden. O, daar hoor ik van hem. Die het heeft uitgeroepen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar dat nou is omdat we niet meer van God verlaten zouden zijn. Die het heeft uitgeroepen, het is volbracht. Die betaald heeft aan de Vader. Die voldaan heeft aan zijn recht. En de schatprijs heeft betaald. Bruidschat voor zijn kerk, voor zijn zwarte bruid, die opgestaan is uit de dood. O, daar hoor ik van zijn gewilligheid, dat hij het verlorene wil zoeken. Daar hoor ik van zijn gewilligheid, dat hij het zegt, bid en u zal gegeven worden, zoekt en ge zult vinden. Klopt en zal u worden opengedaan, hoor ik van de gewilligheid van zijn vader, die het zegt, wend u tot mij en wordt behouden. Dat de Heer het zegt, waarom zou u sterven? Dat de Heer uw dodelijke dag niet begeert. Ja, daar hoor ik ook, gemeente. Van dat wonder waarvan onze tekst spreekt, totdat de dag aanlicht in de harten. Daar hoor ik van wijzen uit het oosten, die zijn ster gezien hebben. En die ster die brachten naar Jeruzalem. Maar daar werden ze door het woord, dat profetische woord, dat zeer vast is, de weg gewezen naar Bethlehem. Waar het tot een ontmoeting met de Heer Jezus mocht komen. En bij wijze van spreken de morgensterren mocht opgaan in hun harten. Totdat, ik denk op Psalm 123, ik sla het oog op onze Heere. Tot hij ook mij genadig zijn, totdat, Psalm 130, blijft de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar. Dat profetische woord, dat zeer vast is. Ik denk aan het profetische woord van Zefanja. Indien hij vertoeft, verbijt hem, gewis hij zal komen. Dat de Heere de uitziende ziel niet zal beschamen. En gemeente, hoe werkt de Heere dat? Door zijn woord en door zijn geest. Door de middelen van zijn genade waardoor hij beloofd heeft. Het heil te schenken. Het geloof te werken in het hart. Dat de Heer Jezus Christus in waarheid mag omhelzen. Dat hij mag gaan kennen. Dat het vertrouwen op hem mag gaan stellen. Omdat de Heer het vertrouwen door woord en geest in het hart werkt. Omdat hij zich door zijn woord en geest met al zijn schatten en zijn gaven wil openbaren. Zoals Paulus schrijft in Galaten 1. En ik denk daarbij aan bijvoorbeeld aan Psalm 19. De opening van uw woorden. Zal gewis. Gelijk een licht het donker opdoen klaar. Zijn dierbare leer verspreidt een straal van billijkheid. Ik denk aan 2 Korinthe 4 vers 6. Waar de apostel schrijft. Want God die gezegd heeft. Dat het licht uit de duisternis zou schijnen. Is diegene. Die in onze harten geschenen heeft om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods. In het aangezicht van Jezus Christus. Ook door het woord en door de bediening van zijn geest komt hier het geloof te werken. Dat vaste vertrouwen geeft hij zich te kennen. Laat hij zich kennen. Laat hij zich vinden. Komt hij zich te schenken. Opdat u hem mag gaan kennen. Zoals Jesaja 9 over hem spreekt. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. En dan wordt het ook waar. Dat hij blijdschap gaat geven. Hij geeft blijdschap. Door zijn woord en geest. Gij hebt het volk vermenigvuldigd. Maar gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt. Ze zullen nochtans blijde wezen voor uw aangezicht. Dat is het werk van de Heer Jezus. Want het juk van uw last. En de stok in de schouders. En de staf desgene die een dreef hebt gij verbroken. Dat is nou zijn liefste werk. Om dat te doen. Onder wiens stralen. Er de genezing wordt gevonden. En Zacharias van hem spreekt dat hij geeft kennis der zaligheid. Dat werkt de Heere. Kennis der zaligheid. In vergeving van uw zonden. En dan doet hij ook op uw levenspad het licht schijnen. Zijn licht schijnen. Dan komt hij ook de weg te wijzen die u moet wandelen. Ik ben het licht der wereld. Die mij volgt. Zal de duisternis niet wandelen. Maar het licht des levens hebben. O gemeente, mag u er al van weten. En mag ik het anders zeggen. Als u nog niet van weet, mag u er al zien. Mag u er dan een uitzien in hebben. Mag u er naar verlangen. Heere, wil het ook mij werken. In mijn hart. Door uw woord en geest. En denk ook aan die woorden uit artikel 1:16 van de Dordtse leerregels. Nou, die tijd van genade. Ootmoedig en verlangend. Met gebruik van de middelen der genade. Mogen verwachten. Hij komt. Gezegend zij die grote koning die tot ons komt in Heere namen. Wie daar nog niet van weet, o die mag in dit woord zo'n heerlijke pleitgrot van de Heer ontvangen. Die wordt zo de weg gewezen tot het woord, om in de weg het woord gewezen te worden tot hem. Die wil doen wat hij belooft. En gemeente ten slotte. Dat woord, dat behoudt nou zijn kracht en zijn waarde tot het laatst. Ook in het leven van diegenen die ervan mogen zingen. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en ligt vooral oprecht hart. Ook in het leven van een kind van God na ontvangen genade. Die tot die kennis der zaligheid in Christus mocht komen. Waar het geloof in uw hart gewerkt mocht worden, blijft die vermaning gelden. We mogen er wel op letten dat de apostel Petrus deze woorden schrijft. In vers 1 lees dat aan degene die een even dierbaar geloof met ons verkregen hebben door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker, Jezus Christus. En toch vermaant hij ook hen om ook de ontvangen genade. Aan dat woord vasthouden. Tot de dag van uw sterven. Tot de dag als de Heer het nodig acht. En u het mag meemaken van zijn wederkomst. Die vermaning blijft gelden. We zouden kunnen zeggen, daar is een drieërlei opgaan van die morgensterren. Als een zondaar aan deze zijde van het graf tot de kennis van de Heer Jezus mag komen en hem tot verzoening met de Vader. Maar ook na het sterven, als de Heer de ziel van zijn kinderen thuis haalt, mag het waar worden dat nog veel meer en heerlijker die morgenster mag gaan blinken in de harten, in de zielen van de triomferende kerk en tenslotte op de jongste dag, de dag van de wederkomst, als Gods kinderen naar ziel en lichaam in de heerlijkheid van Christus mogen delen en zijn heerlijkheid mogen aanschouwen. De kanttekenaren merken ook op dat met deze dag ook bedoeld is en vooral bedoeld is de tijd van de volmaakte kennis in het toekomende leven. Is die vermaning niet nodig voor een geloof, voor een ware gelovige na het ontvangen genade? Ja toch, moet u niet opmerken dat er ook dan nog zoveel onvolmaaktheid in u te vinden is. Dat u zo vaak zo lauw bent. Dat zo de wereld nog kan trekken. Dat God nog zo weinig aan zijn eer komt. Dat er nog veel meer van de Heer zou moeten spreken. Dat er nog veel meer gebed zou moeten zijn. En veel meer de dankzegging. Dat u nog veel heiliger zou moeten leven dan in uw leven gebeurt. Dat u moet zeggen, wat komt er in mijn leven van terecht? En dat de duivel u misschien nog zo kan bespringen, nog zo vaak terecht ook. Dat het wel eens in uw hart kan leven, is het wel waar? Bedreig ik me niet? En daarom die vermaning zo nodig. Opdat ook als daar is een verachterende genade, weer de versterking in het genade. Dat de Heer weer terugkomt in uw leven. Terugkomt op zijn eigen werk. En u het laat zien dat hij niet laat varen de werken van zijn handen. Wat blijft die vermaning nodig? Ook omdat Gods kinderen soms zulke moeilijke dingen kunnen meemaken. Ook dan van genade, misschien vanavond wel in de kerk, die het moeten zeggen. Ik heb nog moeten meemaken wat ik nooit heb gedacht. En nou op dat dan het oog op hem gevestigd zou zijn. Daarom zo nodig die vermaning. Wat kunnen Gods kinderen door zorg overmand zijn. Komt nog wel bijgemeend. De kennis van de Heer aan deze zijde van het graf is nog ten dele. De volmaakte kennis is er nog niet. We kennen ten dele, we profiteren de delen. Dan kennen we de Heer nog niet van aangezicht tot aangezicht. We zien door een spiegel, als in een duistere reden geldt het. Het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Maar we weten als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen. Want we zullen hem zien gelijk hij is. Ik denk aan wat ik las. Dat voor de kerk van de Heer op aarde, in vergelijking met de wereld geldt, ze zijn overgegaan van de duisternis in het licht. Maar in vergelijking met de kerk die boven is, die mag triomferen, is de kerk op aarde nog als in het duister. En de kerk die boven is in het licht. Maar zo zal het niet blijven. De Heer heeft een plaats bereid. Hij zal een thuis komen te halen. O, daar verlangt de hemelse bruidegom naar zijn aardse bruid. Hij de morgenster die op moet gaan, nog veel heerlijker in hun hart. Ja, gemeente, die morgenster, ik denk aan Openbaring 2, en die overwint en die mijn werken tot het einde bewaart. De Heer zegt, ik zal hem de morgenster geven. En denk aan Openbaring 22. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om jullie deze dingen te getuigen in de gemeente. Ik ben de wortel en het geslacht Davids, de blinkende morgenster. Wat antwoordt de kerk dan aan de geest en de bruid zeggen? Kom. Ja, mag u al heimwee hebben. Mag u er al naar verlangen. Die volmaakte kennis van de Heer Jezus te mogen kennen. Die volmaakte kennis van zijn Vader. Mag u er al naar verlangen. Mag het wel eens in uw hart leven. Maranatha. Kom, Heere, kom haastelijk. Of op een andere wijze, wanneer komt die dag? Dat ik bij u wezen mag. Om te zien uw aanschijn geprezen en die dag komt. En dan denk ik in het bijzonder aan de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het nieuwe Jeruzalem. Waar we bijvoorbeeld in Openbaring 21 van lezen. En de stad behoeft de zon en de maan niet. Dat ze in dezelfde zouden schijnen. Want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht. En het lam is haar kaars. En de volken die zalig worden zullen in haar licht wandelen. En de koning der aarde brengen een eer en heerlijkheid in dezelfde. En de poorten zullen niet gesloten worden desdaags. Want al daar zal geen nacht zijn, nee, dan nooit geen duisternis meer. Dan hoeft geen acht meer gegeven worden te worden op het profetische woord. Maar dan zal er zijn het eeuwig aanschouwen van hem die het vlees geworden woord is. En dan zullen zijn kinderen hem voor eeuwig in heerlijkheid aanschouwen. En in zijn heerlijkheid mogen delen. Gemeente, dit vermaan. Mag het met u meereizen. Mag het met jou meereizen. De Heer in zijn woord te zoeken. Bij dat woord te blijven. Onder het woord te komen. Waardoor de Heer belooft. De zaligheid, het eeuwige leven te werken en te schenken in de Zoon zijner liefde. Heb acht op het woord, totdat de dag aanbreekt en de morgenster voor het eerst of in heerlijkheid zal opgaan in jouw hart. Amen. Willen wij zingen, gemeente, op Psalm 36, vers 3. Bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon. Ons heugelijk licht aanschouwen. 36 en daarvan het derde vers.